Gemeente, de schriftlezing is uit het Johannesevangelie, 20e hoofdstuk, de versen 11 tot 20. Johannes 20 vanaf vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij weende, zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het tuinman was en ze zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem hebt neergelegd en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tot hem: Rabboni, dat is meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zijde zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Tot zover de schriftlezing. Aanvankelijk ziet dat groepje discipelen er niet zo verblijd uit, vindt u wel? Integendeel, hè? Het tafereel van die bange discipelen achter gesloten deuren doet mij altijd een beetje denken aan Joodse onderduikers in bezettingstijd. Schuw schuilt zo'n gezinnetje bij elkaar, bedacht op het geringste onraad. En bij ieder verdacht gerucht klopt het hart in de keel. Elk moment kan de dreiging van de razzia toeslaan. En die mensen kunnen zich niet verweren. Het enige verweer is eigenlijk schuilen, wegkruipen. In een verborgen kelder of op een geheime zolder. Vrees houdt die mensen geïsoleerd. Vogelvrij als ze zijn, bedreigd door de bezetter. Vrees voor de vijand die geen pardon kent. En zo zit de bijna voltallige discipelkring bijeen gegroepeerd achter gesloten deuren. Deuren, staat er. Meervoud. Dat zal wel betekenen dat ze zich bevinden in een huis met een tweetal deuren, die alle twee afgesloten konden worden. Om te beginnen de deur aan de straatkant, waardoor je de binnenplaats bereikte. Je hebt misschien wel eens een plaatje gezien van die oud-Oosterse huizen. En vervolgens was er ook een deur die vanaf de binnenplaats toegang gaf tot het woonvertrek. Toen ze alle twee maar dicht op slot, schuif de grendels er stevig voor, had Bartholomeus gezegd, of wie het dan ook was. Maar je kunt nooit weten wat onze vijanden in de zin hebben. Wat voeren ze in het schild? Het is tenslotte avond, het wordt donker, de nacht gaat vallen. Ik ben er niet gerust op. Met onze meester hebben ze afgerekend. En het zou goed kunnen wezen dat nu wij als vervolgelingen aan de beurt zijn. Maar broeders zijn we geneigd tegen te werpen. Broeders, weten jullie dan niet dat het vandaag Pasen is? Wat bekreun je dan toch om die vijandelijke dreiging? Waarom zou je nog onderduiken? Kom er toch uit? De bezettingstijd is achter de rug. De oorlog is voorbij. Bevrijding is aangebroken. Alle vrees is achterhaald. Trouwens, de liefde drijft de vrees toch uit. Het is vredestijd. Je schuwheid is misplaatst. De vijand is verslagen. En de dood is verzwolgen tot overwinning. Ja, zo zijn wij misschien geneigd om te praten. En in wezen hebben we natuurlijk geen ongelijk. Dat is allemaal waar. Want er was heel veel gebeurd vandaag. Voor dag en dauw al. Christus opstaan was het opgaan van de zon al voor geweest. En heel die nacht van angst en dood en donker schudde hij van zich af. Hij verrees. Aan de overzijde van de dood, aan gene zijde. De eerste dag der week, rijk en vol aan heil. En van dat heil waren de discipelen niet onkundig gebleven. Nee, Maria van Magdala die rapporteerde de discipelen dat ze de Heere gezien had. En dat hij gezegd had, ga heen naar mijn broeders, hoort u dat? Naar mijn broeders, dat zegt hij, de oudste broeder. Dat zegt hij, de vorst des levens. Dat zegt de Zoon van God. Ga heen naar mijn broeders. En verzeker het hen, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Wat een boodschap, hè? Bovendien was de Heer Jezus door Simon gezien. En u weet wel, de Emmausgangers, die hadden in geuren en kleuren verteld wat hun wedervaren geweest was onderweg. Met de opgestane. Gemeente, tel dat nou eens op. Het graf leeg. Jezus verrezen, levend en wel. Als hun oudste broeder. En het leven opengelegd tot het hart van de hemelse Vader. Dat betekent, de vijand is verslagen, het is vredestijd. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons, verheugd van zorg ontslagen, hem roemen, die ons blijdschap geeft. Bevrijdingsdag. En dan toch in de schuilkelder. Daar zitten ze. Toch de deuren op het nachtslot. Zijn dit nu de onderdanen van de levensvorst van Pasen? Dat klopt toch van geen kanten. In plaats dat ze zingen en nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan, zitten ze te zuchten. Althans, ze zijn bang. Dat staat er. Bevreesd. Dat staat er zwart op wit. Broeders, kennen jullie dan de psalmen niet? Komt het nou in geen van jullie hart op om een lied aan te heffen? Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel verzwaard. Nee, het komt niet in ze op. En als je gezegd had, zullen we eens wat zingen om elkaar te bemoedigen, dan zouden ze gezegd hebben, stil, stil, niet te luid, de vijand loert. Gemeente, wat een gezelschap. Dat is toch surrogaatkwaliteit. Als dat nou het elitekorps van de Heer Jezus moet voorstellen. Ja. Maar dan moeten we toch eens even onderbreken, gemeente. Hebben wij eigenlijk wel het recht om Christus broederkring zo onder kritiek te stellen? Ik bedoel natuurlijk, zijn wij zelfs veel beter? Zijn wij flinker? Moediger? Van kwaliteit? Of herkent u misschien die bangelijkheid en die schuwheid in je eigen leven? Dat zou kunnen. Kijk gemeente, ook ons is de bevrijdingsboodschap van Pasen verkondigd. De meesten van ons al talloze keren. Al was het alleen maar op zondag. Is elke zondag eigenlijk niet een taal en teken van Christus opstandingsnieuws? Is iedere prediking ten diepste geen opstandingsbericht? Maar hoe dikwijls kan het je niet gebeuren dat de boodschap wel ergens landt in je hersens? In ieder geval komt het je oren in, maar soms ook het ene oor in en het andere uit. Maar goed, het gebeurt ook dat de boodschap best wel landt in je hersens, maar niet in je hart. Ik bedoel, dat je er niet door geraakt wordt, geroerd wordt. Moet dat dan, zegt u? Ja, ik vind het wel. Het geloof is niet een zaak van je hersens. Die mogen ook meedoen. Maar het is een zaak van je hart. Van jezelf. Zoals twee mensen van elkaar houden, niet alleen maar met de hersens, maar met de hart. Zo ligt het in het geloof ook. Geloven doe je met hart en ziel. Nou, dat bedoel ik. Dan hoor je die boodschap wel en je beaamt het in zekere zin ook wel. Ik bedoel, je zegt niet dat het niet waar is. Het is allemaal waar. Maar het brengt je niet in beweging van binnen. Je kunt de paasverhalen van de evangelisten wel dromen. En je kunt de catechismus zondag over het nut van Christus' opstanding feilloos citeren. En je komt ook nog verontwaardigd in het geweer als het opstandingsfeit in de moderne theologieën wordt ontkend en verbasterd. Maar van binnen in je ziel is de grafkelder, dat kan. Of schoon de dag der dagen is opgegaan, sluit de avond zich om je heen. Hoewel je niks te duchten hebt op grond van Christus' overwinning, ben je mismoedig, twijfelmoedig. Doe de deuren maar op slot. Ik ga er niet uit. En ik kom er ook niet voor uit. Zeker niet in een omgeving die met God en Pasen heeft afgerekend. Zeker niet in een tijd waarin de mensen massaal naar IKEA gaan in plaats van naar de kerk. Ik noem maar wat. Dat kan een mens inrekenen achter slot en grendel. Er zijn vele aanleidingen toe. Aanleiding kan heel divers zijn. Dat kan ook verdriet zijn en rouw om het verlies van wie je dierbaar was. Je komt er niet overheen. En het knakt je geloofsleven. Of de pijn om een vastgelopen relatie in je huwelijk en je gezin. Of heel iets anders weer, de angst voor het verloop van de wereldgeschiedenis en het oorlogsgeweld en de terreur. Zoals we dat vandaag hebben vernomen. Angst. Ver weg, zegt u. de wereld is klein. Of de zorg vanwege de godsvervreemding die over Europa hangt. Of de vrees voor de machten van ongeloof en wetteloosheid om ons heen. Of de twijfel aan de betrouwbaarheid van Gods belofte, komt het wel uit? Wat zie je er eigenlijk van? Of de onvrede over je eigen falen en dwalen. Schaamte over jezelf. Kortom, de avond valt en de deuren zitten dicht. Je houdt ze dicht. En kijk, gemeente, daar komt Jezus binnen. Overmachtig. Ja, maar de deur is toch dicht? Jezus gaat voor geen gesloten deur opzij. Weet je hoe dat er komt? Omdat hij de deur van graf en dood. En als er nou één deur hermetisch gesloten is, hè, dan is het die van de dood. En Jezus ging voor die deur zelfs niet opzij. Hij brak er doorheen en hij brak eruit. Hij stootte de deur open van de dood. En sindsdien deinst hij voor geen enkel donker terug, want hij was in het hart van de nacht en veranderde de doodsschaduw in morgenstond, zoals de profeet zich uitdrukt. Hij veranderde de doodsschaduw in morgenstond. En gemeente, nu de rijkste verrassing. Hij laat zich evenmin belemmeren door de vrees en het klein geloof van zijn broeders, als die op weg is naar hun vergrendelde verblijf. Jezus is vast besloten om ze in een zelfgekozen isolement op te zoeken. Daar komt hij. Dus, als hij daar voor een gesloten deur staat, dan denkt hij niet bij zichzelf: ik zal maar wachten tot het ochtend is en tot ze de grendels wegschuiven. Nee. Hij zegt: ik ga binnen. Ik zoek ze op. Want juist in dit uur van ontreddering en klein geloof hebben mijn broeders mij het hardste nodig. En kijk, gemeente, daar voegt hij de daad bij het woord en hij treedt zonder dat iemand de grendels wegschuift, de schuilplaats van de zijnen in. Dan moet je me niet vragen hoe. Ik weet niet hoe Jezus door dichte deuren komt. Kan ik u niet verklaren. Ik weet alleen, gelovend, dat hij de opgestane is aan de overzijde van de dood. In een nieuwe, voor ons onbevattelijke lichamelijkheid, waarin hij wonderbaar verschijnt en even wonderbaar verdwijnt. En alle natuurwetenschappelijke twijfels en kritiek, die doen hier niets aan af. De Zoon van God, die de dood verdroeg en die de nacht verjoeg, staat nergens voor. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Als hij zegt: ik kom, dan komt hij. Door het onmogelijke heen. En hij komt. Uitgerekend in die avond van ons bange duister. Gemeente, ik ben geneigd om te zeggen: daar komt de Heer bij voorkeur. Daar komt hij bij voorkeur. Daar komt hij het liefst. Weet u dat hij gewoonlijk eerst het avond laat worden? Ik bedoel dat natuurlijk figuurlijk, begrijp me wel. Hij wacht op de avond van onze hulpeloosheid en krachteloosheid. Daar voelt hij zich thuis. Ja, niet van huis uit hoor, want hij kwam van de hemel. Maar van Golgotha uit. Sindsdien weet hij daar de weg in dat duister. daar kan de Heere zich kwijt. Daar schiet hij te hulp. Daar weet hij de weg. O gemeente, ik ben ervan overtuigd dat er geen avond en nacht zo zwart kan zijn. Of Jezus wil er verschijnen. Daarom laat nou vanmiddag niemand denken hier in de kerk. Ja, maar mijn donker is zo dicht. Denk dat nou niet dat dat voor hem in de weg staat. Dan onderschat u de koning van Pasen. Die de opgestane is uit het donker van de dood. Daar was hij. Dat donker heeft hij overwonnen. Zou hij u daar niet uit weten te redden? Toen kwam Jezus, lezen we. Ja, onthoud het, hij komt. Hij komt in de avond van onze vrees. Waar geen lichtpuntje gloort, daar is hij al in aantocht. Altijd nauwkeurig op tijd. Weet u, dat is zijn tijd. Dat is altijd op het punt waar de lijn van onze onmogelijkheid, de lijn van zijn vermogen snijdt. Daar. Mijn onmogelijkheid. Zijn mogelijkheid. Zijn vermogen. Jezus kwam. Dat is een kostbaar woord, gemeente. Dat woordje komen van Jezus. Komen. Hij is een echte komer. Hij komt maar en hij komt maar. Daar klinkt het komen in door van zijn zondaarsliefde. Hij bleef niet weg. Maar hij kwam. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Waartoe is hij dan gekomen? Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En als ze dan opnieuw verdwaald zijn, gevonden en weer verdwaald, dan zoekt hij ze weer en hij komt en hij brengt ze terecht. Ja, Jezus heeft een zoekende, een komende aard. Hij komt. Kunnen wij niet zeggen, hoor, dat wij komen. Als het erop aankomt, hè? Als het er nou om gaat, hè? Eerlijk is eerlijk. Hij is de eerste die komt. Hij komt. En als hij komt, gemeente, dan is dat niet een vluchtig even langskomen, zoals wij dat wel eens eventjes bij iemand doen. Ja, ik ga niet zitten, hoor, ik ben zo weer weg. En dat doet Jezus niet. Zijn komen is geen vluchtig voorbijgaan. Hij komt niet even langs. Maar hij wil ons ontmoeten. Lees maar. Hij kwam en stond. Mooi is dat. Hij kwam. Niet al lopend weer weg. Nee, hij kwam en stond erbij stil. Stond bij hen stil. Mooi is dat, hè. Hij vertoeft. We hebben daar een prachtig woord voor in het Nederlands. Een beetje verouderd woord. Dat is verwijlen. Verwijlen. Jezus verwijlt bij zijn discipelen. En waar hij dan komt, gemeente, dan komt hij in het midden. In de herziene staat, hij stond in hun midden. Hij staat gewoon in het midden. In het midden. En dat is veelzeggend. Waar Jezus komt, dan staat hij in het midden. Houd er rekening mee, hoor. Als de Heer Jezus komt, gemeente, dan blijft hij niet aan de rand staan. Niet aan de buitenkant van onze nood en onze vragen. Maar hij komt helemaal in het centrum, in het hart van onze vrees. 3 dagen geleden hing hij in het midden tussen 2 moordenaars. En nu, eerste paasdag 's avonds, staat hij in het midden van zijn klein gelovige, twijfelmoedige, angstige discipelen. In het midden van die bedeesde en bevreesde broeders. Daar neemt hij plaats. Wat een genade. Kijk, dat de Heer Jezus zich door dichte deuren niet laat ophouden, dat is natuurlijk al een kapitaal wonder in onze ogen, nietwaar? Daar snappen wij helemaal niks van. Maar dat hij zich nou ook niet laat tegenhouden door die blokkade van vrees en kleingeloof. Dat vind ik eerlijk gezegd minstens zo'n groot wonder. Hij komt overmachtig, vrijmachtig en compleet. Ik bedoel, niet halverwege, niet een eindje tegemoet, zodat wij ook nog... Nee, hij komt helemaal in het midden. Dat is, ja gemeente, vul dat zomaar in, dat is daar waar je bent. Daar waar je je bevindt. Daar zoals je bent. Daar hoef ik God lof hem geen centimeter tegemoet te komen. Ik zeg God lof, want het zou me ook mislukken. Maar hij komt helemaal. Laat het gerust aan hem over. Hij komt over. Ja, ook een beetje een ouderwetse uitdrukking. De Heere is overgekomen, zei de ouderwetse mensen wel. Hij is overgekomen, ja. Dat is het nou precies. Hij komt dan echt helemaal over. Tot in het hart van je nood. En wat doet hij daar? Wel, gemeente, dat is duidelijk. Hij doet er altijd hetzelfde. Hij spreekt. Hoor maar, hij zegt wat. Hij komt met zijn woord. Altijd weer. Jezus is het woord, dat weet u. Johannes 1. In den beginne was het woord. Hij is het woord en hij voert het woord. Wat zegt hij dan? Zegt hij, tobbers die jullie zijn. Aan jullie kan ik niks kwijt. Met jullie ga ik niet verder. Nee. Nee. Heel iets anders. Eigenlijk maar één woordje. Vrede. Shalom, zal hij gezegd hebben. Vrede. Voor jullie. Meervoud. Vrede. Voor jullie. Voor jullie allemaal, broers. Al was Thomas er nog niet bij, dat weet u. Maar voor jullie allemaal, hoor. Ook voor Petrus. Ik denk dat hij een blos van schaamte gekregen heeft, hè, toen hij dat hoorde. Dan zit die Petrus daar, hè. Dan komt Jezus binnen. Dan denk je, oh. Vrede. Ook voor jou, Petrus. Je hebt me verloochend, maar ik jou niet. Jij kende me niet, maar ik ken jou. Je liet me vallen, maar ik laat je nooit vallen. Zo heeft hij vrede. Voor het hele stel. Voor dat stel, weet u wel? Ik heb een geschenk voor jullie meegebracht. Voor allemaal een verrassing. Ja, Jezus komt nooit met lege handen. En ook niet met lege woorden. Maar het zijn woorden die tot de rand gevuld zijn, geladen met heil. En vergeving. En vrede. Omdat zijn hart ervan vervuld is, loopt zijn mond ervan over. Vrede. U zegt, nou, ik ben wel eens in Israël geweest, dat is nog gewoon altijd gebruikelijke groet in Israël. Niks bijzonders dus. Wat zegt u, niks bijzonders? Dat zou ik maar vergeten. Kijk, als mensen dat zeggen, is dat... Hoeft dat niet zo bijzonder te zijn. Want mensen, gemeente, wij mensen kunnen de vrede alleen maar wensen. Hè? Niet geven. Niet maken. Je creëert geen vrede. Je wenst het. Maar de Heer Jezus die wenst geen vrede. Maar schenkt de vrede. Vrede. Hier. Hij deelt het uit. Vrede. Vrede. Dat is... Ja, dat is een priesterlijke groet, moet u weten, vrede. Het is eigenlijk een priesterlijke groet. Als het offer gebracht was, dan mocht de priester vrede uitreiken. Nou, zo komt Jezus hier binnen. Het offer is gebracht. De rekening is vereffend. De vrede is aangebroken. En zo staat hij daar als borg en broeder van zijn broeders. Tussen dat verscholen volk, hè, dat wegkruipt van bangelijkheid. Hè. Zo staat hij daar als de hoge priester die het offer heeft gebracht in het midden van zijn bangelijke volk. In vol ornaat staat hij daar. Vol ornaat. Wat zouden dan de ornamenten van deze priesterlijke vredebrenger zijn? Wat denkt u? Wat zijn zijn ornamenten? Wat zijn zijn onderscheidingstekenen? Nou, kijk maar. Kijk maar. Hij zegt vrede. En hij toont hun zijn handen en zijn zijde. Duidelijk te zien. Wat ziet u dan? De sporen van de spijkerslagen. En de sporen van de speerstoot. Dat zijn de onweerlegbare zegels van zijn identiteit. Dat is Jezus. De garantiebewijzen van zijn vredesoffer. En weet u wat nog meer? De garantiebewijzen van zijn grenzeloze liefde. Ja, gemeente, vergeet dat nooit. De opgestane is de gekruisigde. De opgestane is het die gekruisigd is. Hij maakt de vrede voor u, voor mij, tussen God en tussen ons, vrede. En vrede, dat is het stel van de geschonden verhouding. Iets dat u nooit meer goed kunt maken. En jij er evenmin. En ik ook niet. Hij zegt, ik heb vrede verworven met mijn bloed. Ik voor u. Dat jij anders de eeuwige dood moest omkomen. Vrede. Dat is dat God weer tevreden is met zijn schepsel. En dat zijn schepsel weer tevreden is met God. Dat is vrede. Wat kost me dat, vraagt u. Daar zou ik veel voor over hebben. Echt waar? Nou, het kost je niks. De prijs valt mee. Die vrede reikt hij kosteloos uit. Omdat hij alle kosten voor zijn rekening nam. De gemeente, wie zich nu vanmiddag niet boven die discipelkring verheffen kan. En u weet, het is niet zo'n verheffend stel. Wie zich niet boven hen verheffen kan, die kijkt hij in de bedeesde ogen. En hij zegt vanmiddag tegen je, ik heb wat bij me voor je. Vrede. Vrede voor jou. Dat is toch bijna niet te geloven. Dat is toch bijna niet te geloven. Heet niet verbazend. Ik zeg bijna niet te geloven. Want kijk, als hij het niet was die het zei, dan zou ik het niet kunnen geloven. Maar door zijn woord verzekerd en met het oog gevestigd op die tekenen, in zijn handen en in zijn zijde, zou ik niet weten waarom ik hem niet geloven zou. Met hem in het midden van je angst en je nood hecht ik toch meer geloof aan zijn woorden en aan zijn wonden dan aan mijn vrees en aan mijn twijfels. Waarom zou je twijfels wel geloven en Jezus niet? Want dit woord, gemeente, is geloofwaardiger dan alles in de hemel en op de aarde. Want dit woord komt uit het hart van die grote hogepriester die zichzelf liet wonden met de tekenen van zijn overgrote liefde. Misschien zegt er iemand, jawel, dat is wel heel mooi en heel gunnend, dominee, maar als ik goed naar die littekenen in zijn handen en in zijn lichaam kijk, dan lees ik daar mijn zonden af. Want dat is mijn schuld. Mijn grote schuld. Dat heb je goed gezien. En dat is niet overbodig om dat te zien. Integendeel. Dat hebt u goed gezien. Maar overvloediger is de keerzijde. Zo waar als ik, zegt hij, u deze tekenen toon, zo waarlijk heb ik al uw zonden uitgedelgd. En nu mag het avond vol van bange vrees voor u zijn. Hier ben ik. Zie de tekenen, de bewijzen van mijn vrede. Door deze handen gingen de spijkers. En zo droeg ik uw vloek. Gemeente, begrijpt u nu die heerlijke zinsnede uit de Nederlandse geloofsbelijdenis? Daar staat ergens dat wij in zijn wonden allerlei vertroosting vinden. Dat is mooi, hè? Kun je het volgen? Dat je in zijn wonden allerlei vertroosting vindt. Hij liet zich wonden. Zo oneindig lief heeft mij gehad. Dat hij zich liet wonden. Allerlei vertroosting. Jezus zegt met die wonden: je bent voor je schuld in eeuwigheid niet meer aansprakelijk. Zit je er wel eens mee met die schuld? Dat is een ellendig iets, hè? Schuld, echte schuld, die je nooit meer goed kunt maken. Die je nooit meer ongedaan kunt maken. En Jezus zegt: die maakte ik nou ongedaan. Alsof je geen zonde gekend en gedaan had. Punt gaaf, om mijnentwil. Deze handen hef ik priesterlijk over u op. Je bent voor je schuld nooit meer aansprakelijk. Ik rekende ermee af. Deze handen zijn eenmaal geschonden. Gebonden ook. Maar nu heb ik ze vrij. En ik deel met deze handen grote, duurzame vrede uit. Onbetaalbaar rijk. Onbetaalbaar. Ja, je hoeft er ook niks voor te betalen. Gemeente, zeg eens, wat kan ik nou hier anders doen dan paaselijk blij en opgewekt van worden? Er staat: verblijd worden de discipelen als ze de Heere zien. En wij met hem. Ze zien hem. En daar worden ze toch zo blij van. Vrede. Voor ons. Voor dat stelletje. Voor mij. Vrede. Hij. Voor mij, ik van hem. En ze kunnen er niet over uit en ze worden blij. En gemeente, dan mag het 100 keer weer avond worden en dat zal wel. De nacht weer over je leven valt. Maar waar wij Jezus zien als onze Heere en Koning, daar is het toch klaarlichte dag. Als ik in duisternis gezeten zal zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Daar is het lichte dag. Hoezo? Nou, omdat Hij mijn licht is. Mijn heil. En heel mijn blijdschap. En heel mijn vrede. Een vrede die voorlopig nog betwist wordt en bestreden. Maar nochtans vrede in hem. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar in mij hebt ge vrede. En heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Vrede. Voorlopig nog bestreden, zeg ik. Ja. Totdat de dag aanlicht. En het vrederijk zich baanbreekt. Daar zullen we verblijd zijn, verheugd van zorg ontslagen, omdat wij onze heiland zien. U weet wel, die levensvorst met de wonden. Ja, God lof, daar zullen wij hem zien zoals hij is. Amen.